God is onze hulp en onze enige verwachting. Is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. Het vierde van Psalm 145. Wij willen op deze eerste kerstdag morgen luisteren naar het kerstevangelie uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En aansluitend zal ook gelezen worden uit Openbaring 21, de versen 22 tot en met 27. Ik noem u Lucas 2, vers 1 tot en met 20 als schriftlezing en aansluitend Openbaring 21, vers 22 tot en met 27.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat die dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kinderke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kinderke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En dan vervolgen we de schriftlezing uit Openbaring 21, te beginnen bij vers 22. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens, des Lams.
De tekst voor de prediking op deze eerste kerstdag in deze morgendienst is uit de eerste schriftlezing uit Lucas 2 en daarvan de versen 9 tot en met 11. Lucas 2 vers 9 tot en met 11. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden, met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Willen wij samen de zegen van de Heere afsmeken over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan het begin van deze bijzondere dienst. Het is een door de weekse dag, maar een dag die naar oude traditie is apart gezet om de geboorte van u, Heere Jezus Christus, te gedenken. Om te gedenken dat u, eeuwige Vader, zo lief deze wereld had, dat u uw enige geboren Zoon gegeven hebt. U, o Zoon, die u zelf gaf, in de diepste diepten van de vernedering die begon toen u mens werd en voor u op deze aarde, geschapen door uw hand, geen plaats was. En u, o Heilige Geest, die heel in het bijzonder in het kerstwonder werkzaam was, Christus geboren deed worden uit de maagd Maria, maar die ook het wonder van het kerstevangelie wilt uitdragen en toepassen in de harten van zondaren. Want elk heilsfeit, drie ene God, is een werk van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom aanbidden we u op deze eerste kerstdag, met de woorden die u zelf hebt laten neerschrijven, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En we smeken u, Heere, wil u geven dat daar iets van op mag lichten tijdens deze kerstdagen, onder de prediking van uw woord, onder het mediteren over de dingen van het kerstevangelie. Wellicht als we thuis zingen mogen, wat hier in de kerk maar heel beperkt mogelijk is. Geef dat de kracht van het wonder van de geboorte van u, Heere Jezus Christus, door uw geest ons hart mag verbreken. Voor het eerst als we naar de kerk gekomen zijn of met deze dienst verbonden zijn, terwijl we eerlijk moeten zeggen van onszelf dat we vreemdeling zijn van uw genade. Laat dat geen dode, dorre belijdenis zijn en zeker niet blijven. Maar laat dat vandaag zo naar ons toe mogen komen dat we geen rust hebben in onze onbekeerdheid en onbekeerlijkheid. Maar dat we gaan zoeken het heil wat aan de herders verkondigd werd in de duisternis van die nacht. En waardoor ze getrokken werden en gedreven werden naar de kribbe van Bethlehem. O, geef die heilige onrust dat we gaande gemaakt worden om te zoeken de dingen die boven zijn. Geef ons niet over, Heere, aan onze eigen gerechtigheid of ongerechtigheid of sfeergevoeligheid, maar onderwijs ons door uw woord en geest. Dat bidden we heel in het bijzonder voor hen die onrustig geworden zijn. Misschien al een poos, of misschien juist onder de prediking van de achterliggende weken. Heere, laat die heilige onrust ook echt heilige onrust zijn. Want als het zo is, dan kunnen we geen rust vinden. Dan gaat het ook niet meer over. Dan zal er een drang zijn om u te leren kennen. Om geborgen te zijn in hem die gekomen is om het verlorene te zoeken en het zalig te maken. O, drijf u ze uit, Heere, uit de nacht, uit de duisternis, uit de twijfels, uit de onmogelijkheden, om met alles wat er is aan schuld, zonde, ongeloof, onmogelijkheid, toenwaardigheid, aan uw voeten te buigen. Laat dat ook zo zijn in het leven van hen die iets mogen weten van de genade van het kerstevangelie. Zoals u het zegt in uw woord. Gij weet de genade. Ja, dat geldt voor al uw kinderen. Dat ze er iets van weten. Gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Heere, geef dat we een blik mogen slaan op de armoede van de Heere Jezus in zijn vernedering. Maar zo ook iets van de heerlijkheid mogen zien. De heerlijkheid, het ontoegankelijke licht van uw majesteit, wat de herders omscheen. Ja, dan worden we heel klein. Dan begrijpen we ook waarom de herders zeer verschrikt, zeer bevreesd waren. Maar dan klinkt vanuit de gloed van uw majesteit, het heilig evangelie. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Heere, laat iets van die blijdschap in u, in het hart van uw kinderen mogen leven. En wil u geven, dat te midden van alle duisternis die er zijn kan, dat licht, die heerlijkheid mag oplichten in hun leven. En daarom bidden we ook, Heere, geef u ons een stem, een kracht en heilige gedachten op de kansel. Maar vooral de bediening van uw geest om het woord zo te brengen, zoals u wilt dat het gebracht wordt. O God, neem alles weg op de kansel, wat ons aan het stof gekluisterd houdt en gedachten die soms binnenstormen, zelfs al prekend. Maar geef dat onze geest als het ware verzwolgen is in het heilige evangelie. En dat we putten mogen, nieuwe en oude schatten, uit dat wonderlijke woord en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Want al zijn wij niet op de velden van Efrata, toen en daar. Het kan nog gebeuren. In de kerk, thuis, als uw woord opengaat en als uw geest ons hart verlicht en omstraalt met het licht van uw genade, wil u het geven, Heere. We bidden u, wees u met heel de gemeente. Het is maar een heel klein deel wat samengekomen is in dit kerkgebouw en u weet de omstandigheden. Wil u geven dat het goed mag zijn hier in de kerk. Maar niet minder goed ook wanneer wij via de media verbonden zijn met deze diensten. Velen die meeluisteren. Wil u thuis zijn, Heere, bij hen die eenzaam zijn en alleen luisteren. En misschien de laatste tijd lijden onder de eenzaamheid, omdat er maar heel weinig bezoek kan komen. Wil u zijn met jonge gezinnen die rondom de tafel zitten en getuigen zijn van deze dienst. Het wordt moeilijker om met jonge gezinnen aandachtig te luisteren. Wil u geven dat het vanmorgen toch zo mag zijn dat de kinderen en de jongelui en ook de ouderen, dat wij allemaal luisteren mogen en dat ons hart geraakt wordt. Zegen u allen die ziek zijn in deze duistere periode, in de benauwenis van de crisis. Ook nu het virus krachtig rondgaat en steeds meer mensen ook in eigen kring besmet raken, in het ziekenhuis komen, op de intensive care soms. Ook predikanten die in quarantaine zijn. In elk geval de broeders De Bruin en Egas. Wil u, Heere, bij hen zijn en hun gezinnen? En wil u hun leven sparen en hen herstel geven en laat het een milde vorm van besmetting mogen zijn? Wil u al uw dienaren in deze drukke dagen sparen en dragen voor het virus, bijzonder hen die elke dienst of elke feestdag of zondagen van de ene gemeente naar de andere gemeente reizen. We komen wel met elkaar in contact. En het kan zomaar gebeuren dat we besmet raken. Geef dat het niet mag gebeuren, Heere. En dat we deze dagen doorgedragen worden in uw grote trouw en in uw onverdiende genade. We bidden u ook of u in deze crisistijd verootmoediging wilt schenken. Bewaar u ons ervoor dat we alsmaar blijven redeneren over afschalen en opschalen en over de maatregelen van de overheid en wat wel klopt en niet klopt. Heere, geef dat er niets klopt bij ons. En dat we in de schuld komen. In de schuld persoonlijk. In de schuld kerkelijk. In de schuld voor land en volk. Want indien mijn volk zich schuldig kent, dat zegt uw woord, zal ik aan mijn verbond gedenken. Wilt u wonderen doen? Zou u het willen geven, Heere? Zo, in de weg van de verootmoediging, die wij zelf niet kunnen bewerken, waar wij het ook niet naar gemaakt hebben. Dat er spoedig een einde komt aan deze situatie. Vooral dat de deuren van uw huis weer royaal open kunnen gaan. En we met onze kinderen, kleinkinderen misschien, samen met heel de gemeente uw naam kunnen aanroepen. Uw woord kunnen horen. Uw lof kunnen zingen. De klaagpsalmen. De boetepsalmen. Maar ook de lofverheffing. Heere, geef dat uit genade. En nu we samen uw woord hopen te overdenken, de oude bekende klanken van het kerstevangelie, laat het gezegend zijn. Laat het oude nieuw worden, geestelijk nieuw, vernieuwend. Verdiend is het niet. Als u met ons zou doen naar onze zonden, naar onze dwarsheid en onze dwaasheden, wie kan bestaan? Maar onze ogen zijn op u. Op u, drieëne God. Op u, koning die kind werd. Heer Jezus Christus. We bidden het uit genade. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking het tweede vers van de lofzang van Simeon. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Psalm 16, vers 6. Wat voor kerstverlichting had u gewenst? Zomaar een paar weken geleden in een winkel met al die snuisterijen. En de winkelbediende begon op te noemen, is het voor buiten? Is het voor binnen? Wilt u lichtjes langs de dakrand of in de tuin? Wilt u gekleurd licht of wit licht? De mevrouw was zeer geïnteresseerd. Ze wilde kerstlicht. Ja, zegt u, wie wil dat niet, want dat hoort toch bij het kerstfeest? Jawel. Maar dan wordt de vraag vanuit de Bijbel wel heel anders. En ook heel persoonlijk vanmorgen. Welk licht wilt u, wil jij, wil ik? Nee, niet die lichtende milieuvervuiling die we vandaag overal zien. Dat vraagt de Heer niet. Echt niet. Weet u wat de Heer wil geven? Het kerstlicht waarvan we lezen in Lucas 2... Maar dat is wel een radicaal ander licht. Geen kunstlicht, maar goddelijk licht. En hunkert u daar nu naar? Bent u zo geestelijk bezig geweest deze dagen met het kerstevangelie? Heere, laat de nacht verdwijnen. Laat door de flarden van de nacht van mijn innerlijke leven. En die nacht hangt dik van nature over ons leven. Het licht opgaan. De blinkende morgenster. Of, zoals het in het kerstevangelie genoemd wordt, in nog grootser en rijker zin. De heerlijkheid des Heren, laat die mij mogen omschijnen. Dan wordt het echt kerstfeest. En daar gaat het vanmorgen over. Gods heerlijkheid omschijnt de herders. We letten op drie aspecten van onze tekst. Allereerst, die heerlijkheid breekt het nachtelijk duister. U leest dat in vers 9. De heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. In de tweede plaats, die heerlijkheid brengt grote blijdschap. De engel zeide tot hen, vrees niet. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. En tenslotte, die heerlijkheid belicht Christus geboorte. Dat is het laatste vers. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Dus Gods heerlijkheid omschijnt de herders. De heerlijkheid breekt het nachtelijk duister. De heerlijkheid brengt grote blijdschap. En tenslotte, de heerlijkheid belicht Christus geboorte. Het is nacht in de velden van Efrata. En zoals gewoonlijk zijn daar herders. Waarschijnlijk zijn ze ingehuurd door een rijkere veebezitter of landbezitter. Want meestal waren herders van die losse krachten, weet u wel. Herders Ze stonden ook bepaald niet hoog in aanzien. Ze behoorden tot het uitschot van de natie. Zowel maatschappelijk als geestelijk. De tijd dat het herdersleven bezongen werd, zoals door de koninklijke herder David in Psalm 23, was lang vergleden. Ja, ook in de dagen van David stond het herderschap eigenlijk niet zo erg hoog aangeschreven, maar in de oudtestamentische tijden was het herderschap toch ook een beeld van het koningschap. David is als herder voorbereid om koning van Israël te worden. En als koning van Israël was hij ook geroepen om geen dictator te zijn, maar herder voor zijn volk. Maar die glorieuze lijnen van het herderschap, die je vindt in de psalmen en ook nog bij de profeten, het was verdwenen. Herders, daar haalde je je schouders voor op. Zeker als fariseer en als schriftgeleerde. Herders, ze mochten volgens de wetten van de fariseeën in die dagen niet eens getuigen als er een rechtszaak was. Bij voorbaat was hun getuigenis al onoprecht. Herder, onoprecht, ongeschikte getuigen. Zelfs al hadden ze het misdrijf gezien, ze werden buitengesloten in de rechtbanken. Eigenlijk hoorden ze ook niet in de synagogen. Net zoals de hoeren en de tollenaars werden ze buitengesloten, onder de tucht gezet, onder de tucht van mensen. Die herders zitten in de velden van Efrata. Ze houden de wacht over hun kudde. Midden in hun gewone werk, zouden wij zeggen, want dat was hun taak. Om de kudde te bewaken, dat er niet een van de lammeren of van de schapen weg zou dwalen, en dat de wilde dieren zich niet aan een van de schapen zou vergrijpen. Waarover zouden ze het gehad hebben? We weten het niet precies. We moeten er ook maar niet over gaan fantaseren, zoals wel gebeurt in verhalen uit de Bijbel, soms ook in preken. Zij waren herders, verlorenen, armen. Want daar legt de evangelist Lucas vooral de nadruk op in zijn beschrijving van het evangelie. Lucas wordt genoemd de evangelist voor de armen, voor het verlorene, voor dat wat bij mensen veracht is en wat voor God niet kan bestaan. Daar gaat het om, ten diepste. Zullen die herders verlangen gehad hebben naar de Messias? Dat denk ik wel. Maar veel kunnen we daar niet over zeggen. We moeten ze maar laten staan zoals het evangelie ze neerzet. Verlorenen, buitengeslotenen. Roept dat herkenning op bij u? Want we kunnen nu nog in redelijke welvaart bij elkaar komen, ondanks de dreiging van de coronacrisis. Allemaal wel beperkt en benauwend. Maar toch, we hebben nog zoveel. De Heere zegent nog dwars door alle duisternissen die we meemaken in deze tijd heen. Maar wie bent u? Wie ben jij op deze eerste kerstdag morgen voor God? Wie ben ik? Als we naar onszelf zien, dan moeten we toch zeggen, dan lijken we geestelijk ook op die herders. Dan zijn we in onszelf verloren zondaren. En dan gaat de vraag branden eigenlijk, als je die tekening van de situatie hier in Lucas 2 op je laat inwerken. Hoe kan het nou voor die herders kerstfeest worden. Alleen als ze bezoek krijgen uit de hemel. En dat is nog zo. Hoe wordt het kerst 2020, maar dan echt de beleving van het kerstwonder? Voor u, voor jou, voor mij persoonlijk. Als je bezoek krijgt uit de hemel. Het begint niet bij het buigen bij de kribbe. Daar komen die herders wel terecht. Maar het eerste is bezoek uit de hemel. En dan moeten we maar heel diep tot ons laten doordringen wat een overweldigend bezoek dat is. Zelden in de schrift openbaart God zich via engelenmachten en engelenkoren zo overweldigend als in de kerstnacht. Want wat lezen we? Terwijl die herders daar bezig zijn met hun dagelijks werk. Uitschot van de natie, heb ik gezegd. Komt daar ineens een licht. Een engel des Heren stond bij hen. Een engel, een van de troongeesten die vanuit de derde hemel, de plaats waar God woont, afgedaald is naar de aarde. En die engel, die lichtende gestalte, brengt de heerlijkheid Gods met zich mee. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen, staat er. Wat is de heerlijkheid des Heren? En wat betekent het dat die heerlijkheid des Heren hen omschijnt, omstraalt, zou je ook mogen vertalen. De heerlijkheid des Heren, dat is een hele bijzondere uitdrukking die we al in het Oude Testament vinden, vele malen. De heerlijkheid des Heren, de kaboot in het Hebreeuws, dat is de openbaring van Gods heerlijke majesteit. Gods majesteit openbaarde zich, Gods heerlijkheid openbaarde zich op de Sinaï. Gods heerlijkheid openbaarde zich, die lichtglans waarin God zelf naar de aarde komt en zich openbaart, die lichtglans, die heerlijkheid openbaart zich op het moment dat Mozes ziet dat het tabernakel, het oude tentheiligdom in de woestijn, gereed is. En dan daalt de Heere af uit de hemel in de glans van zijn heerlijkheid en die heerlijkheid Gods rust op de ark van het verbond en vervult het oude tentheiligdom, de tabernakel. En Israël vreest met grote vrezen. En als in de dagen van Salomo de tempel gebouwd is en Salomo met heel het volk in de tempel aanwezig is, in het voorhof, en de tempel in gebruik genomen wordt, en Salomo dat ontroerende gebed uitspreekt, dan zien we hetzelfde gebeuren. En de heerlijkheid des Heren, de lichtglans waarin God zich hierin op deze aarde openbaart, daalt neder, rust op de ark van het verbond en vervult het hele heiligdom. Zodat, lezen we, de priesters niet konden staan om te dienen. Want de heerlijkheid des Heren had het heiligdom vervuld. Glans van Gods eindeloze, eeuwige, verheven majesteit. Vaak was die glans van Gods majesteit omhuld door een donkere wolk. Omdat de mensen het licht van die uitstraling van Gods majesteit niet konden verdragen. Wie kan God zien? Wie kan de heerlijkheid God zien en leven? En als Mozes vraagt, kort na die geschiedenis met het gouden kalf, Heere, mag ik nu uw heerlijkheid zien? Mag ik nu de glans van uw majesteit zien? Dan moet Mozes in een grot gaan staan, lezen we in Exodus 34. En zijn gezicht naar de binnenkant van die grot. zodat de opening achter zijn rug ligt. En dan gaat de heerlijkheid van God voorbij. Mozes kan de heerlijkheid niet zien, zelfs Mozes niet. Hij hoort wel een stem. De stem van de Almachtige zelf. Heere, Heere God, barmhartig en genadig. Hij hoort wel de stem, maar de gedaante, de heerlijkheid zag hij niet. Voelt u, gemeente, dat het iets zeer uitzonderlijks is wat hier gebeurt? De gloed van Gods heilige majesteit daalt neer in de velden van Efrata. En we lezen niet dat die gloed omhuld is door duisternis, dat lezen we soms. We lezen ook niet dat die herders in een grot moeten gaan staan en dat ze alleen een schaduw van die heerlijkheid zien, nee. Die heerlijkheid omschijnt hen, omstraalt hen, van alle kanten, zonder schaduw. Alles is licht, goddelijk licht. En die heerlijkheid verschijnt nu niet in de tempel in Jeruzalem. Die verschijnt bij arme, verloren mensen. Dat is het geheim van het kerstevangelie ten diepste. God woont bij de mensen. God zoekt zondaren in hun schuld en in hun nood op en stelt ze in het licht van zijn goddelijk aangezicht. Omschijnt, zonder schaduw. Geen wonder dat er staat dat die herders zeer vreesden. Want ook al waren ze uitgestoten, ze hebben toch zeer waarschijnlijk wel een heleboel dingen geweten van het Oude Testament. Want iedere Jood werd op de synagogeschool in die dagen opgevoed in de taal van de wetten van God. Ze hebben iets geweten van de majesteit van God, van zijn heilige geboden, van hun tekort. Ja, dat was hun wel ingeprent door de heersende Farizeese klasse. En nu verschijnt God, de heerlijkheid des Heren. Wie kan bestaan? Dat wisten ze. Dat ervoeren ze. Dat was bevindelijke kennis, zou je kunnen zeggen op dat moment. En ze vreesden met grote vrezen. En ik stel maar weer heel eenvoudig de vraag, en ik hoop dat u hem meeneemt, en jullie ook, jongelui. Herkennen we dat? Wij leven in deze postmoderne tijd zo verwereldlijkt. Ja, buiten ons in de wereld is het kerstfeest verwereldlijkt. Is de discussie over de coronacrisis verwereldlijkt? Is, vult u verder maar in. Maar hoe is het bij ons? Zijn er momenten onder ons reformatorische christenen van mijn ziel vervuld met heilig beven? Hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Momenten van het beven voor die hoge majesteit. Heilig, rechtvaardig, terrein van ogen om het kwaad en de zonde in mijn leven te zien. Als dat gebeurt, dan kom je heel dicht bij de herders in de kerstnacht. En daar is nou iets van nodig, gemeente, en de mate bepaalt de Heere zelf. Dat wij leren buigen voor de heerlijkheid van de majesteit van God. Dat we iets leren kennen van die heilige huiver. De vrees. En ze vreesden met grote vrees. Als je oor te luisteren legt vandaag, zo rond deze kerstdagen, dan gaat het, als het nog over de Bijbel gaat en over God gaat, vooral over, ja, laat ik het zomaar noemen, een lieve dingen van het evangelie. Zachte dingen. De sfeerdingen. Van het kindeke. En de herdertjes. Het wordt allemaal zo klein. Maar het kerstevangelie in de velden van Efrata begint met de majesteitsopenbaring van God. Ik ben die ik ben. En dan hebt u, en dan heb jij, en dan heb ik reden om te beven. En zij vreesden met grote vrezen. En toch, de engel weet als dienaar van God wat er in hun hart leeft. Omdat God weet wat er in hun hart leeft. Dat is ook iets wat er bij het kerstevangelie hoort. De Heere had die herders al lang gezien voordat ze het licht zagen. De Heere wist precies wat er in hun hart leefde. Heere, gij doorgrondt en kent me, zegt de psalm. En misschien hebt u dat juist deze dagen wel weer of voor het eerst ontdekt. U kent me. En dat betekent dat God al onze tekorten, onze zonden, onze onreinheid kent, die niet kunnen bestaan in zijn heilig licht. Maar het betekent ook, en dat is nu het punt wat in onze tekst staat, dat de Heere precies weet wat wij nodig hebben. Want die engel begint niet met een theologisch betoog. Die engel begint ook niet met een meditatie. Die engel zegt precies wat die bevende herders nodig hebben. Vrees niet. Je zou eens na moeten gaan in de Bijbel hoe vaak dat voorkomt en in welke situaties dat voorkomt. Het is altijd antwoord van Gods wegen op de nood en de vrees in de harten van de mensen om wie het gaat. De oude vromen zeiden vroeger, als God tot je hart spreekt, dan spreekt hij altijd gepaste woorden. Die precies passen bij jouw situatie. Bij je nood, bij je schuld, bij je vrees, bij je ontzag, vrees niet. Het zijn woorden die als druppels balsem in de harten van die verschrikte herders glijden. Hun vrees wordt gestild. Ja, dat is een zegen. Als je in de kerk mag zitten, met een beschuldigend geweten, de duisternis in je hart en het kan van geen kant. En de Heere laat dwars door die inktzwarte duisternis die je over jezelf gehaald hebt, een glimp van licht schijnen. Met mijn zuchten en mijn zorgen toch niet verborgen. Daar gij het alles ziet en weet. Ja, dan zijn de vragen van je hart misschien niet onmiddellijk allemaal opgelost. Dat is meestal zo. Maar dan geeft dat toch ruimte. En bij die herders gaat dat nog wel even verder. Want die engel zegt niet alleen vrees niet, hij zegt ook, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is te zaligmaken. Wat een woord, hè? Ik verkondig uw grote blijdschap. Ze staan daar, bevend. Ik verkondig uw grote blijdschap. Ja, want het evangelie, Als dat krachtig wordt uitgewerkt en toegepast in het hart, geeft blijdschap. Niet een blijdschap die van deze aarde is. Al mag je in de zegeningen die de Heere geeft in het gewone leven natuurlijk ook verblijden. En al mag u blij zijn als u vandaag mogelijk een van uw kinderen ziet. Dat zijn dingen die de Heere geeft, ondanks alle beperkingen die er nog zijn. Maar de blijdschap waar het bij de engel om gaat, die komt uit de hemel. Zie, ik verkondig u, ik proclameer u in de naam van de drie-enige God. Want dat betekent het woord verkondigen. Ik proclameer u in de naam van de drie-enige God. Grote blijdschap. Blijdschap. Waarom? Ja, die zit in het vervolg van de tekst. Dat u heden geboren is. En dan licht ik er even maar één naam uit. De Christus. De gezalfde. De Messias. De Messias waar zoveel eeuwen naar was uitgezien. Waar eigenlijk bijna alle geledingen van het Joodse volk naar uitzagen. De een op die manier en de ander op die manier. De Farizeeën weer anders dan de zeloten. Maar ze zagen er allemaal naar uit. En ze hoopten dat in hun dagen die oude profetieën over de komst van de Messias in vervulling zouden gaan. Die oude moederbelofte tot volle klaarheid en heerlijkheid zou komen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. En nu, hij is gekomen. Hij is gekomen. Dat is reden van grote blijdschap. Kijk, en dan moet u weten dat die evangelist Lucas, dat zijn zomaar kleine trekjes, maar wel van belang, dat hij niet alleen bekend staat als de evangelist voor de armen, zo wordt zijn evangelie vaak getypeerd, maar ook als de evangelist van de blijdschap. Het evangelie van Lucas begint met de grote blijdschap. En het eindigt ook met de grote blijdschap. Als de Heer Jezus ten hemel gevaren is, keerden de discipelen en de vrouwen weer naar Jeruzalem. En zij waren bijeen, dankende en lovende God met grote blijdschap. Al de heilswerken van de Heer Jezus. Goed verstaan. Al de heilswerken van de Heere Jezus, tekent Lucas, zijn reden tot grote blijdschap. Als je door het geloof een blik mag slaan in de kribbe van Bethlehem, is er grote blijdschap. Als jij mag zien in de nacht van lijden en sterven met het oog van het geloof, ja, dan is er ook verslagenheid. Maar ten diepste toch grote blijdschap. Het zij verre van mij, zegt Paulus, dat ik ergens anders in zal roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. En als de boodschap van de opgestane eindelijk doordringt in de benevelde harten van de vrouwen en van de discipelen, dan is er blijdschap. En zelfs bij de hemelvaart. Blijdschap. Hij is in de hemel, waar hij altijd leeft om voor ons te bidden. Voelt u, bij kerst wordt de toon al gezet. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Want hij is gekomen, die Israël van de treurnis en van de schuld en van de zonde zal verlossen. Ja, niet alleen Israël, maar ook de heidenen. Kijk, en dan moeten we maar even iets terzijde zeggen. Dat deze woorden, die zo kostbaar het evangelie verkondigen, door de eeuwen heen ook erg misbruikt zijn. Een van de ergste vormen waarin het misbruikt wordt, is in de Rooms-Katholieke Kerk. Want dan worden deze woorden herhaald. Om de zoveel tijd. Als er een nieuwe paus gekozen wordt, dan komt een van de hoogwaardigheidsbekleders, als er witte rook gekomen is, in de Sixtijnse kapel. En hij gaat op het balkon staan en de duizendkoppige menigte staat in ademloze verwachting. Ik verkondig u grote blijdschap. Habemus Papam. Wij hebben een paus. En zijn naam is... Wat een misbruik. Wat een misbruik van de schrift. Want die grote blijdschap zit niet in een mens. Ook niet in een paus. Die grote blijdschap zit. U is heden geboren. Ja, wat betekent dat nou? Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Daar is wel discussie over de betekenis van die tekst. Misschien weet u dat. Eigenlijk staat er die voor heel het volk is. Ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk is. Al den volken is een wat oudere Nederlandse uitdrukking voor heel het volk. Christus wordt dus hier niet alleen aan de herders voorgesteld als de zaligmaker, maar die zaligmaker wordt voorgesteld en aangeboden aan heel het volk. Ik denk aan die beroemde preek van Thomas Boston, de Schotse prediker uit vervlogen eeuwen, die echt een buitengewone preek gehouden heeft over deze tekst, met als titel Christ presented to mankind sinners. Christus wordt hier voorgesteld als zaligmaker aan zondaren die tot het menselijke geslacht behoren, het geslacht van Adam. Betekent dat dat alle mensen zalig worden? Nee, dat leerde Boston bepaald niet. En dat leer ik ook niet en dat mogen we ook niet leren. Maar de blijdschap die verkondigd wordt met het kerstevangelie is een blijdschap voor al den volken. Voor ieder die het hoort. Aan ieder die het hoort hier in de kerk en thuis wordt verkondigd: er is een zaligmaker. Eén die machtig en bereid is om u en jou van je zonde, van je schuld, van je ongeloof, van alle donkere bladzijden die er zijn in je leven, van elke nacht die er gekomen is in je leven te verlossen. Ja, en dat betekent dat wel. Dat wij voor dat evangelie moeten leren buigen. En dat we in de weg van bekering en geloof dat evangelie moeten leren omhelzen. Want we kunnen in schijngeloof, sfeergevoeligheid, eigen gerechtigheid, onverschilligheid en vult u de lijst maar aan dat evangelie voorbij leven. Zoals het leven van de Heere Jezus Christus aan alle kanten laat zien. In hem werd de grote blijdschap van de komst van de Messias aan heel het volk, aan allen die het hoorden, verkondigd. Aan mankind sinners. Aan kinderen van Adam. Maar heel veel mensen uit zijn omgeving tot zelfs in zijn eigen familiekring toe waren te goed, te braaf, ik zou bijna zeggen te reformatorisch, om als een arme verlegen zondaar voor hem te buigen. dan zit er juist een geweldige aanklacht in het kerstevangelie. En ik hoop dat u hem voelt. Ik heb hem van de week gevoeld. De Heere Jezus Christus wordt geboren. En de heerlijkheid Gods met de verkondiging van de grote blijdschap passeert het paleis van Herodes in Jeruzalem. Passeert de hoge priester die er op dat moment was, waarschijnlijk Ananias. Passeert de priesterberg in Jeruzalem of de priesterwoningen in Jericho. De heerlijkheid komt tot het verlorene. Het afgeschrevene. Niet in tel. Hier wordt al zichtbaar, als u het goed leest, gemeente, wat Lucas laat weten in hoofdstuk 19, vers 10 van zijn evangelie, waar de Heer Jezus zegt, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Adams kinderen, mankind sinners, je bent niet te slecht voor de Heer. De grootste zondaar kan zalig worden. Je kan wel te goed zijn in eigen oog. En aan het heil voorbij leven. Maar als je net als de herders buitengesloten en misschien ook jezelf buitensluitend de heerlijkheid van hem mag zien, dan zie je opzoekende liefde, opzoekende genade. Ze vreesden met grote vrezen. En de engel zegt, vrees niet, want er is heil. Er is zaligheid. Jezus Christus is geboren in de stal van Bethlehem. En laten we dan tenslotte in onze derde gedachte nog iets zien van de heerlijkheid die Christus' geboorte belicht. Want ja, die heerlijkheid des Heren verschijnt aan de herders en ze ontvangen die boodschap. Grote blijdschap, want u is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heren in de stad van David. Dan moet u zien dat die herders worden verlicht. Die herders worden eigenlijk aangewezen door de hemelse bode als de eerste getuigen van het kerstwonder. Ze gaan straks ook naar Jeruzalem. En ze gaan straks ook naar Bethlehem. Ze zien het kindje en dan maken ze overal bekend wat hun verteld is. Het woord wat hun van dit kindeke geschied is. Maar ze waren toch onbetrouwbaar. Ze stonden in het licht van de wetten zo laag aangeschreven dat ze voor het gerecht geen getuigenis mochten laten horen. Jazeker. Maar weet u het niet? Zou Paulus later schrijven. Dat God het dwaze en het verachte in deze wereld heeft uitverkoren, opdat hij het rijke zou beschamen. En bovendien ligt in de velden van Bethlehem. God bezoekt die herders. Maakt ze tot getuigen. Terwijl het in Bethlehem donker is. En donker blijft. Als die herders naar Bethlehem gaan, verdwijnt het licht weer. Ze worden niet omringd door het licht als ze op weg zijn naar Bethlehem. En ze worden zeker niet omringd door het licht van Gods heerlijkheid als ze bij de kribbe knielen. Jezus ligt in het nachtelijk duister. En natuurlijk worden in heel veel plaatjes en soms ook op aanzichtkaarten soms afbeeldingen van de Heere Jezus tentoongespreid, waarin hij ligt in een kribbe en dat zijn hoofd omringd is met een stralenkrans. De Dat zijn ook oude traditionele beelden, maar die kloppen ook van geen kant. Want Jezus ligt niet in de kribbe met een stralenkrans van heerlijkheid. Het is een ontroerende gedachte, gemeente, als God zijn zoon geeft, dan omstraalt de heerlijkheid de herders. En die zegt tegen de herders: ik wil bij jullie wonen en ik wil jullie God zijn. Ik wil je bergen in het licht van mijn aangezicht. En ik wil je straks uit louter genade opnemen in mijn heerlijkheid. Terwijl de Zoon van God geen heerlijkheid heeft. Als wij hem aanzagen, dat gaat hier beginnen hoor. Jesaja 53, de knecht, de lijdende knecht, als wij hem aanzagen, zo had hij geen gedaante noch heerlijkheid. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Luther heeft het zo gezegd, zoals hij het alleen kon zeggen: vergeet nooit dat het kruis gemaakt is van het hout van de kribbe. Dat klopt natuurlijk letterlijk niet. Maar de geestelijke strekking wel. Er is een innig verband tussen de kribbe van Bethlehem en het kruishout op Golgotha. Hij kwam om zijn heerlijkheid af te leggen en om de schande in te gaan, te lijden en te sterven, tot in de hel toe. En dat moeten we niet vergeten als die herder, als die engel iets gaat zeggen tegen de herders over de namen van het kind. Want die worden hier eigenlijk opgesomd, niet? De zaligmaker, Christus, de Heere. Laten we bij elk van die namen even de vinger leggen. En ik hoop eigenlijk dat wij er vanmiddag verder over mediteren. Want dat is zo rijk als je mag mediteren over de heilsbetekenis van de namen van de Heere Jezus. Allereerst zaligmaker. Redder betekent het woord eigenlijk in de grondtekst ook. Maar wij houden het maar op zaligmaker. Want wat dat woord zaligmaker betekent, dat wordt het diepste duidelijk in het begin van het evangelie naar Matthäus. Als Jozef bij Maria weg wil gaan omdat hij denkt dat Maria misschien ontrouw geweest is, want ze is in verwachting en hij is niet de vader, dat een engel komt om Jozef terecht te wijzen, en dan krijgt Jozef de taak als vader volgens de wet om het kind een naam te geven. En dan staat daar die prachtige tekst: en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En bij zalig maken wordt dan hetzelfde woord gebruikt als hier staat: zalig maken. Jezus, Yeshua, letterlijk vanuit het Hebreeuws: Jehovah of Yahweh maakt zalig. En wat is zalig maken? Zalig maken is zalig maken van hun zonde. Zaligmaker betekent dat de Heer Jezus gekomen is om scheiding te maken tussen die zondaar, die herder, die hoeren en die tollenaars, die weerbarstige Petrus aan de ene kant en hun zonde aan de andere kant. Wat zou het een gezegende kerst zijn, hè? Als de Heere Jezus als zaligmaker geboren, nou ook door de kracht van zijn woord en geest, u zou zalig maken. Scheiding zou maken tussen u en tussen dat pak van de zonde en van het ongeloof wat u op uw rug draagt. Denk er dan aan. Zo is hij verkondigd in de kerstnacht. Zo wordt hij aan zondaren van het menselijk geslacht aangeboden. Ik kom als zaligmaker. U kunt uzelf van uw zonde nooit tot in de eeuwigheid niet verlossen. En dat moet een kind van God ook na ontvangen genade steeds meer inleven. Je verlost jezelf van niet één zonde. Nooit. Maar hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Scheiding. Wat betekent dat? Nou, heel concreet. En u mag daar verder over mediteren. Wij zijn zo blind in de dingen van de Heer. Wij zitten midden in de inktzwarte nacht van ons eigen verloren bestaan. Maar als Jezus komt door de kracht van zijn woord en van zijn geest, dan gaan blinde ogen openen. En dan ga je dingen ontdekken die je tevoren nooit zag. In God, in je eigen leven, in hem die gekomen is. Hij verlost, maakt zalig. Dat betekent ook dat hij verlost van de schuld. Ja, dat is tegenwoordig, vrees ik wel eens, een beetje een vergeten begrip aan het worden. We hebben het wel over zonde, en dat is terecht hoor. Maar zonde is bijbels gezien schuld. Wij staan door onze zonde schuldig voor God. Ons ongeloof is schuld. Onze onbekeerlijkheid is schuld. Het overtreden van de wet is schuld. Het zondigen tegen de genade is schuld. U bidt dat toch wel eens. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Wel, die schuld die mij aanklaagt. Die schuld die God mij toerekent. Die schuld waar ik niet vanaf kan komen. Net als het pak wat Christen in de christenreis van Bunyan draagt voordat hij bij het kruis komt. Die schuld neemt hij weg. Zalig maken van hun zonde. Of misschien zit er iemand thuis. Moeite, verdriet. En bovendien geplaagd door onreine gedachten. Want zonde betekent in de Bijbels licht ook onreinheid. Hoe kom je vanaf? Hoe kom je vanaf als je ook, wanneer je de genade van de Heere kent, soms bestormd kan worden? Zelfs wanneer je je knieën buigt en wil gaan bidden. Door allerlei ijdele, onreine gedachten. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Daar heb u een ander aspect van dat zalig maken. Ziet u, hij ligt niet in het licht van Gods heerlijkheid. Niet in het licht wat ooit geschenen heeft op het verzoendeksel van de tabernakel en van de tempel. Hij ligt in het duister. Want hij komt om zalig te maken. En dan kort nog die twee andere namen. Dat hoort erbij. Christus, Messias, gezalfde, profeet, priester, koning. Dat duidt aan dat hij volkomen bekwaam is, toegerust is. Alle gaven en schatten heeft die een arm verloren mensenkind nodig heeft. En hij weg wil schenken. En dan de laatste naam. De Heere. De Heere. De Kyrios. De Machtige. Het kind in de kribbe, hulpeloos en arm. In het duister van de vernedering is Heere. Straks zal Thomas het zeggen na de opstanding. Mijn Heere. En mijn God, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En daar zijn momenten in het leven van iemand die oprecht de Heere zoekt. Of oprecht de Heere vreest. Dat die almacht van Christus, alle macht in hemel en op aarde, zoveel houvast biedt. Ik machteloos gebonden. Ik machteloos tegen alle machten die zich in deze tijd verheffen. Ik machteloos als ik kijk naar de toekomst. Een nieuw jaar vol met dreiging van virussen en varianten van virussen. Ik machteloos als ik kijk naar mijn eigen zondig bestaan. Hij is geboren, zegt de engel, als Heere, als koning. En hij is machtig en eeuwig bereid om de zwaarste ketenen en banden te verbreken. Om pakken van schuld en ongeloof van onze rug te nemen. Zijn naam is toch Jezus. Ja, u zegt misschien, maar die tekst die u aanhaalde, hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonde. Dominee, dat gaat over Gods volk. En u hebt toch wel gezegd dat hij aangeboden, gepresenteerd wordt aan de zondaar, dat geloof ik ook, maar het moet toch tot een persoonlijke beleving van die dingen komen, inderdaad. En dan denkt u misschien, ja, maar ik hoor niet bij Gods volk. Ik sta daar buiten. Weet u wat het geheim is? Niet alleen van het kerstevangelie, maar van heel het evangelie. Allereerst dat niemand van ons erbij hoort. We zijn allemaal kinderen van Adam. En dat God het heil in Christus laat verkondigen in de velden van Efrata aan zondaren. Zonder beperking. Ja, maar zijn volk. Sommige mensen zitten daarop vast. Ja, ik begrijp dat wel. Ik weet er zelf ook wel van. Weet u wat onze oude dominee, dominee Smits in Sliedrecht, vaak zei? Wat is nou Gods volk? Mensen die leren Hosea 1 en 2 niet mijn volk. Mensen die met de verloren zoon leren belijden, Heere, ik ben het niet waard om uw zoon of uw dochter genoemd te worden. Die herders waren het niet waard. Zijn er vanmorgen mensen thuis of in de kerk die echt van harte zeggen: ik val er buiten. Ben het niet waard? Luister dan maar. Biddend om de bediening van de Heilige Geest. Naar de eerste geboorteafkondiging van de Heere Jezus hier op aarde. U is heden geboren. De zaligmaker. Welke is Christus de Heere. In de stad van David. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat is uiteindelijk de vrucht van de heerlijkheidsopenbaring in de velden van Efrata. Toen was het een moment dat de nacht gebroken werd en het heil verkondigd werd. De herders moesten de duisternis weer in, om in een donkere stal het kind te vinden. Maar eenmaal komt de dag. Het is gelezen in het begin van de dienst. En al daar zal geen nacht meer zijn. Want de heerlijkheid des Heren zal alles verlichten. En het Lam is de kaars van het nieuwe Jeruzalem. O Heere, geef dat al uw kinderen daar veel mee bezig mogen zijn in deze tijd. En wil u anderen die u niet kennen jaloers maken op de stad van licht, waarin de volle heerlijkheidsopenbaring van uw drieëne God alles zal omschijnen. Heere, bereid uw kerk daarop voor. Trek er nog velen in deze donkere dagen, dat ze als verloren zonen en dochters zichzelf erbuiten scharen. Maar trek u ze door Jezus Christus, de Heere, naar binnen met de koorden van uw eeuwige liefde. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige wat ons tot in de heiligste dingen aankleeft. Breng ons vanmiddag weer samen als een ander aspect van het kerstevangelie onze aandacht zal vragen. En wil u ook dan zegen geven onder uw woord. We bidden het in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 89, het 7e vers is onze slotzang. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Dat wel. En dan was 1 tot 14, daar doe je het draadje tussen. Kun je dat? 98, vers 2. Twee.